woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de langste, meest complete en eerlijkste Formule 1-podcast van Nederland. Welkom bij de Heren van de Koningsklasse. Met een goed glas wijn in de hand blikken de heren terug op de afgelopen races, praten ze over de laatste Formule 1-geruchten en filosoferen ze over de toekomst van de Formule 1. De heren zijn fans tot op het bot. Of het nu gaat om de impact van teamschommelingen, de nieuwste technologieën of de race voor de overwinning, de heren bespreken het allemaal. Dit zijn de Heren van de Koningsklasse.
En zo werd het 8:04, 13 juni 2023. Het is dinsdagavond en dus de hoogste tijd. Lieve luisteraars van onze podcast, de Heren van de Koningsklasse. En we zijn weer compleet. Onze verloren zoon is weer in de studio. Edwin.
Ja, goedenavond.
Hoe is het?
Nou, het is wel even wennen weer.
Nou, inderdaad, we waren bijna vergeten hoe je eruit zag.
Ja, ja, en dan vooral die kleurverschillen.
Ik weet niet waar jij onder welke zonnebank jij gelegen hebt, maar het is wel een geweest,
nee,
niet?
Nee, het is gewoon, heet gewoon Hintengarten.
Ja. Oké, dat is niet te geloven. Ik weet niet waar jij heen gelegen hebt, maar voor mij heb je gewoon een heel pakje kroon over je heen gesmeerd. De Heren van de Koningsklasse, we zijn weer compleet. Mijn naam is Wijbrand van der Zanden en tegenover mij zitten mijn drie medeheren. Ik begin voor mij aan de rechterkant, Adrie IJzermans. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe is het?
Ja, goed. Een beetje warm, maar goed. En een beetje wennen dat we afgelopen weekend geen Formule 1 hebben gehad.
Nee, maar er is gelukkig nieuws genoeg.
Ja.
Zo las ik het nieuws dat Norris denkt dat de van Red Bull overkomende Rob Marshall ervoor zorgt dat McLaren de weg naar voren weer zal vinden. Denk je dat hij gelijk heeft?
Dat zal moeten blijken, maar ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ja, natuurlijk. Laten we hopen dat die overstap van Marshall wat er teweeg gaat brengen bij McLaren. En ik gun het ze ook.
Ja, gaat dit ook gevolgen hebben voor Red Bull?
Nee, op korte termijn zeker niet. En voor McLaren gaat het op korte termijn trouwens ook niet zoveel brengen. Ik denk dat het nog zeker een seizoen nodig heeft voordat de effecten van Marshall merkbaar zullen zijn. Okay. Dus laten we het houden op 2025.
We gaan het meemaken. Frans de Zwart, goedenavond.
Hallo fans.
heb jij Le Mans gekeken?
Zeker.
Nou, dan heb je gezien dat Nicky Kasberger gewonnen heeft.
Ja, goed.
Lekker, hè? Maar waarom zit die gozer nog niet in de Formule 1-wagen?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn naam nog niet eens kende.
Ik ook niet.
Nee, ik heb hem wel eens gehoord, maar geen idee wat hij... Nee. Maar goed.
Bijzonder, hè?
Ja, mooi, hè?
Oké, we gaan er straks uitgebreid over hebben natuurlijk over Le Mans. Want deze iconische race is natuurlijk wel weer bezig geweest van het weekend. Mm-hmm. Edwin Sap, welkom terug in Warme Nest, zou ik zeggen. En met de nadruk op warm. Max Verstappen is de hoogst gewaardeerde coureur in de nieuwe Formule 1-game... die overmorgen uitkomt van EA Sports. Is dat logisch?
Nou ja, ik ken dat hele game-ding niet, maar dat geeft niet. Het is denk ik wel logisch, ja.
Ja, nee, ik had ook geen ander antwoord verwacht van jou als ik eerlijk ben.
Nou ja, weet je wat het is? Ik ben niet zo van het gamen, dus...
Nee, maar je bent wel zo van Max Verstappen.
Ja, dat wel. Maar er zullen redenen voor zijn waarom hij dat is.
Oké.
Okay, nou, en die redenen die laten we om de twee weken laat hij dat ongeveer op het asfalt zien.
God, chauvinist. Ja. We gaan het vandaag hebben over bijzondere onderwerpen. Red Bull hebben we nieuws over. Hamilton. We gaan natuurlijk vooruitblikken naar de Grand Prix van Canada. Ik heb nieuws over Martin Brundle. We gaan filosoferen over Imola. Over Lewis Hamilton. Over Helmut Marko hebben we nieuws. Over Leclerc. Over Nico Hülkenberg. En natuurlijk over, ja, dames en heren, Le Mans.
En dan is het alweer 9 uur.
Nou, dan gaan we snel gaan beginnen voordat het zover is.
De Heren van de Koningsklasse. De blik van...
Ja, de blik van Le Mans. Iconische wedstrijd midden... bijna midden in Frankrijk, kunnen we wel zeggen. Als je midden in Frankrijk een stipje zet... dan heb je grote kans dat je daadwerkelijk het circuit aanraakt van Le Mans. Ik moet je heel eerlijk zeggen... ik ben nooit echt een grote fan of volger geweest van Le Mans. Omdat ik... we hebben wel eens een keertje de stelling hier behandeld in de uitzending... van saaie races bestaan niet. Ik vind over het algemeen Le Mans vind ik toch wel redelijk saai.
Nou, van wat ik heb gezien, heb ik ook wel op die live momenten aan wat klappers gezien.
Ja?
Ja. Gewoon dat je denkt van, ik kijk en ja hoor, er gaat weer eentje.
Ja, dan heb jij een geluk gehad.
Ook op momenten, dat was redelijk aan het begin dat de regen inviel. Nou, ja. Laat ze maar schuiven.
Zo.
Ja. Ja. Oké, maar wat maakt Le Mans zo bijzonder, nu we toch met jou bezig zijn, Frans?
Wat maakt het bijzonder? Nou, alleen dat het een endurance race is. Dus 24 uur alleen maar knallen met drie coureurs per auto. Dat er vier klassen zijn, is ook al bijzonder in één race.
Ja, maar dat begreep ik dus niet zo goed. Kun je mij dat uitleggen? Hoe werkt dat met vier klassen?
Nou, in ieder geval drie.
Maar die zitten allemaal dus gelijk, tegelijkertijd gelijktijdig op de baan.
Ja, dat klopt. Dat is ook het bijzondere ervan. En ik moet zeggen, met de beelden die ik heb gezien, heb ik weinig door elkaar zien rijden. Dus dat zal eerder toeval zijn dan dat het logica is.
Maar wat is dan de topklasse? Zijn dat de hypercars?
De hypercars is volgens mij ook een redelijk nieuwe topklasse.
Ah, oké. Okay. Welke vier klassen zijn die? Heb je Porsches volgens mij?
Je hebt de GTE. Ja. Je hebt dus de
LMP of zo?
LMP-klasse. Ja, LMP1, LMP2.
Ja. Ja.
En dan inderdaad de Hyper.
Ja, ja, en daar rij je ook diesels mee, hè?
Waarom?
Ja?
Ja, is het zo?
Ja, toch? Dat vergis ik me nou echt heel duidelijk.
Ik zou het niet weten.
Want die LMP, die wagens, dat zijn diesels. Die wagen waar, hoe heet die? Die kleine, die Nederlander.
Jensen Button?
Nee, die Nederlander. Hij is van een week jarig geweest. Weet je nou?
Guido van der Garde, Jan Lammers.
Ja, die is.
Ja, maar die deed mee met dat Racing for Holland.
Dat was een diesel.
Dat was die Porsche.
Is dat een diesel?
Dat was die Audi's, dat zijn diesels die daar rondrijden.
Nou ja, ik weet wel dat ik pas voor Le Mans ga kijken op het moment dat Max met. Weet hij?
Alonso
samen gaan draaien.
Ja, Leclerc heeft
eerder heb ik geen interesse.
Ja, nou inderdaad, Leclerc. Want daar had ik inderdaad wel even een berichtje over gevonden. Die heeft namelijk oren naar deelname aan de 24 uur van Le Mans. Ja, nu heeft Ferrari natuurlijk gewonnen. Ja. Hij denkt, daar winnen we wel.
Maar sowieso, als je gaat kijken, hè, dus inderdaad als een Leclerc. En je loopt daar rond en de journalisten om je heen. Ga je niet zeggen van, nou ik zie er echt helemaal niet zitten hoor.
Nou ja, ik denk dat Leclerc natuurlijk echt een enorme opsteker. Hij heeft eindelijk gewoon een keer een hele race gezien waarin Ferrari geen fouten maakte. Dat is toch knap?
Nou, waarschijnlijk waren er gewoon geen Italianen daar aan het roer van dat team.
Ik heb geen idee. Nou ja,
kan niet anders. Whatever. Ik bedoel, ze waren sinds
50 jaar
waren ze gewoon weer terug. En ze winnen gewoon. Nou, fantastisch.
Ja, knap hoor.
Mooi.
Heel knap.
Zeker. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, dus ze moeten 50 jaar niet meedoen met de Formule 1. En dan kunnen ze terugkomen. Ja. Heb ik dat dan goed begrepen?
Nee, maar dat geeft niet.
Maar we hebben het dan over onze Nederlandse vrienden daar, die daar gewonnen heeft.
Katsburg?
Nicky Katsburg. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had ook nog nooit van hem gehoord. Waar komt die knul ineens vandaan?
Nou, volgens mij doet hij niet anders dan endurance races.
Echt?
Ja.
Oké. Okay. Nou, misschien is dat ook wel omdat wij ons daar niet in verdiepen. Dat zou natuurlijk ook kunnen dat de reden is dat wij hem niet kennen.
Ja, het duurt te lang.
Ja, hoe lang heb je zitten kijken naar? Ben jij dan zo'n iemand die dan ook gewoon echt de hele race, hele nacht blijft kijken?
Deze race heb ik best wel veel van gezien. Dat wil zeggen dat ik hem vanaf het begin heb gezien, start. Toen zeker 2 uur ben blijven hangen. En in de avond, denk ik vanaf 8 uur tot middernacht ongeveer zitten kijken.
Wauw, en de finish dan?
De finish ook, zeker ja. Dus ik heb er van de 24 uur, ik denk dat ik wel een stuk of 8 uur, wel 8 uur heb gezien.
Oké,
heel veel.
Je maakt er ook gewoon een soort endurance van, jij.
Ik denk dat ik een minuut heb gekeken. Jensen Button zag ik en dat was het.
Was het niet een hele korte samenvatting?
Nee, het was echt wel live. Ik zat te zappen. Ik denk, Le Mans. Die is waarschijnlijk aan de gang. En heb ik heel even gekeken. Zag ik Jensen Button. En toen zag ik inderdaad al die klasses. Dus ik begreep dat al niet. En later ging ik dat snappen toen ik ook jullie berichten volgde. Daaromtrent. Dus op zich, het is leuk dat er reden dus meer oud-Formule 1 coureurs mee.
Ja,
dat vond ik wel weer leuk.
Dat is al jaren
zo. Vinden die toch echt nog een plekje om verder te racen.
In het algemeen, en zeker de winnaars, dat zijn allemaal 40-plussers hoor.
Ja,
over het algemeen wel.
Dus wij kunnen meedoen, zeg maar. Wij hebben kans.
Ik denk niet dat je kans hebt, maar je zou theoretisch mee.
Het is niet alleen maar afhankelijk van je leeftijd hoor, sorry.
Nee. Ik kan heel goed rijden, volgens mijn kinderen.
Goed. Adrie, wat heb jij meegepakt van Le Mans?
Nou, zeker niet zoveel als Frans. Maar
je hebt de nachtbraak. Je hebt in de nacht gekeken.
Ja, ik heb inderdaad meer de nacht gekeken. Het was ook jij trouwens die mij triggerde. Ik denk, verrek, laat ik inderdaad eens wat momenten meepikken. Ik had een beetje hetzelfde probleem als Edwin. Het kon mij nog niet echt pakken. Maar dat lag denk ik niet aan wat er allemaal gebeurde. Het was vooral omdat ik het niet zo goed begreep.
Nee.
En ik denk, welke klasse zit ik nou nu naar te kijken? En ik denk, ik las ergens een bericht dat er, ik weet niet, 60 auto's reden of zo. En ik denk, nou ja, ik zie op de televisie volgens mij maar 18 rijden. Dus het kostte mij heel veel moeite om het echt te begrijpen.
Ja, maar ik denk dat de regie wel wat meer had kunnen doen om het wat breder in beeld te krijgen.
Nou, ik denk dat ik mezelf iets beter had moeten inlezen van tevoren. Ik denk dat het ook enorm zou schelen.
Nou, de Hyperclass die kwam vooral in beeld. Terwijl de Iron Dames, die deden het echt fantastisch in de GTE-klasse. En die zijn volgens mij uiteindelijk als derde, als echt compleet damesteam, inclusief de pitbox. Mm-hmm. Allemaal dames. Ja, fantastisch, leuk, goed.
En waar zijn ze geëindigd?
Derde dus.
Ja, dat bedoel ik. Knap hoor.
In die klasse.
Ja, heel goed.
Fantastisch.
Ja, ik vind het gek. Ja, ik zelf volg Le Mans niet. Ik heb wel meegelezen met jullie, maar ik heb voor de rest ook niet. Ik heb één kant geen tijd. En twee, het kan mij niet zo heel erg bekoren. Ik ben een beetje hetzelfde als Edwin. Dan denk ik van ja, dan kijk ik en dan denk ik, oké. En dan zap ik toch weer door. Want op de een of andere manier vind ik dat. Maar misschien komt het wel.
Het lukt je sowieso niet om 24 uur achter elkaar te kijken.
Nee, maar het is ook misschien is wel omdat ik gewoon er niet in die scene in zit. Omdat ik niet al die namen ken. En dat ik bij de Formule 1 natuurlijk wel. Dan ben ik wel zo lang ben ik dat aan het volgen. Dus
maar,
dan,
ja. Bij de Formule 1 kwam dat toch ook een moment. Toen wist je toch in het begin ook niet iedereen bij naam.
Nee, eens. Dus. Maar misschien is nu ook wel iets van. Nou ja, daar heb ik ook geen behoefte aan om er nog een extra race naast te gaan volgen.
Ja, niet zoals Max Verstappen nog wat ruimte op de harde schijf over.
Nou, Max is natuurlijk. Nee, maar ik ben veel ouder dan Max. Mijn schijf zit veel voller. Dus dat gaat ook niet worden.
Dat zeg ik dus.
Wat me wel opviel bij Le Mans, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Het snelheidsverschil met de Formule 1 is eigenlijk helemaal niet zo groot.
Nee, dat viel me ook op.
Ja, het scheelt volgens mij 30 kilometer per uur een beetje op de top. De Formule 1 zit volgens mij op 3,72 volgens mij is top.
3,40 volgens mij.
Ja, bij Le Mans is 3,40. Ja, Formule 1 is 3,72 of zo. Bottas toen ooit. Dus dat viel me wel op. Ik had verwacht dat het wat lager zou liggen.
Maar er zijn meer raceklasses waarbij de snelheden. De NASCAR, dat is gigantisch. Dat gaat nog veel harder.
Ja. Dan moeten ze navenant meer vermogen hebben, die wagens, die hypercars.
Hoe zeg je?
Dan moeten ze navenant meer vermogen hebben.
Dat hoeft niet, ligt niet zozeer aan de pk's. Ik denk dat het meer aan de. Toch ook aan de overbrenging en aan de stroomlijn van de auto. En een dichte auto heeft altijd een betere stroomlijn dan een open wagen.
Ja,
maar toch is het zo.
Ja. Ja, en gewicht, ik weet het niet, maar voor mijn gevoel is een Le Mans auto zwaarder dan een Formule 1 auto.
Ja, 100%.
Dat ziet er ook zwaarder uit.
Moet je nagaan hoeveel setjes rubber er doorheen gaan in zo'n
Ik wil het niet eens weten.
Maar je hebt ze kunnen tellen nu dus.
Ja.
Hoe snel, want dat is het enige wat ik helaas wel gemist heb op het moment dat ik heb gekeken. Hoe snel gaat daar een pitstop?
Rustig aan.
Ja, ik heb dat gezien met Jensen Button. En er werd echt alle tijd voor genomen.
Ja, maar is dat dan met wisselen van een coureur?
Ja, het was wisselen van een coureur. De banden werden niet verwisseld op dat moment.
Nee, ga ervan uit dat het, als het heel snel is het een halve minuut.
Toch nog, oké. Ja, dat is wel lang, ja.
Dat vind ik redelijk snel.
Goed, dan is het dus...
Je ziet ze ook wel eens echt als...
Bandenwissel, meestal ook tanken.
Maar dat duurt het langs, denk ik, tanken.
En de tear-off eraf. Tear-off van
het raam. Dat zag ik ook, ze haalden het hele raam eraf. Tenminste, dat ding.
Poetsen. Ja. Niet altijd, want ze mogen of kunnen blijkbaar niet altijd die tear-offs eraf halen met een pitstop. Dus soms ook net gewoon een spreetje eroverheen en poetsen.
Oké.
Wacht even jongens, ik ben het heel even kwijt. Nou, ook omdat ik dat gemist heb. Waar hebben we het nou over? De tear-off van een helm?
Nee, van het raam.
Ik zou een folie eraf trekken.
Ja, ik heb dat niet gezien.
Bij die ene minuut Jensen Button trokken ze die folie eraf.
Dus je hele voorruit is in één keer weer schoon.
Ja.
Alle vliegen zeg maar zijn weg.
Ja.
Eigenlijk wel handig, moeten we op onze eigen auto's ook doen. Als je dan naar Frankrijk, naar Spanje rijdt...
Ik zou dat meteen even rekenen, man.
Ja, dan kom je aan in Spanje en dan trek je die zooi eraf.
Ga
je
naar de Albert Heijn en haal een rolversie van je vrienden.
Ja, samen met de airfryer.
De heren van de koningsklasse. De blik van...
Ja, we gaan even terugblikken naar het nieuws van de afgelopen week. Buiten Le Mans en natuurlijk ook in de Formule 1 weer veel gebeurd. Christian Horner deed van zich horen.
Ja.
Hij deed een gevleugelde uitspraak. Hij zei, onze dominantie die proeft zoeter door de jaren van pijn achter Mercedes die we ervaren hebben. Hij geniet enorm van de huidige successen van zijn team. Met name omdat de formatie jarenlang tegen de dominantie van Mercedes heeft aangekeken. Kun je dat een beetje voorstellen?
Ja, natuurlijk. Dus een sportman die wil winnen. En jarenlang heeft hij het niet kunnen doen. En nu staan ze opeens weer vooraan. Dus ik begrijp dat helemaal.
Ja.
Aan de andere kant vind ik het wel heel gek. En dat irriteert me gruwelijk aan Mercedes op dit moment. Mm-hmm. Ze lopen nu te janken. Ja. Dat ze jarenlang gewoon ruim voor hebben gelegen. Lopen ze nu te janken. Dat,
ja, je bent er net voor. Je bent er net voor.
Maar janken doen ze altijd, ook als ze voor.
Ja, nou ja, die motoren janken ook. Dus de heren doen mee. Ja. Maar even wat anders. Heb je toevallig College Tour gezien van de week?
Nee.
Daar zat de directeur, ik ben zijn naam kwijt, van Mercedes, inclusief Mercedes Formule 1, zat daar in College Tour. En het ging natuurlijk over Mercedes en over de duurzaamheid. Maar het ging ook over Formule 1. En natuurlijk werden daar vragen gesteld door studenten over hoe vind je dat nu met Max Verstappen, bla bla bla. En Abu Dhabi 2021, daar wou hij gewoon geen antwoord op geven, want dat schijnt nog heel diep te zitten.
Hey, als je nou we hebben zo'n groepsapp, hè?
Ja?
Als nou zoiets op de tv te zien is.
Ja. Ja. Heb jij terugkijken?
Ja.
Nou, goed. Dus. Maar je hebt wel gelijk, want ja, dat dacht ik op dat moment niet aan.
Nee. Tot zover Remy Sap.
Maar het was wel. Maar hij zei wel andere leuke. Je moet het eigenlijk terugkijken. Hij zei inderdaad hele interessante dingen. Het ging ook over geld en dat soort zaken. Maar ook over wat ze daar doen. Dat het terugkomt in de Mercedes-auto die op de weg rijdt.
Dat klopt. Dat klopt. Formule 1 is eigenlijk een soort onverkapt testcenter voor allerlei dingen. Hè. Bijvoorbeeld het regenereren van stroom, hybride. Ja. Ja. Dat is als eerste in de Formule 1 getest. En op het moment dat dat werkt, komt dat dan in een straatauto terecht. Lewis Hamilton heeft afgelopen week gezegd over de aangepakte W14. Red Bull sidepods waren niet zijn beslissing.
Nee.
Nee.
Ja.
Maar ik denk dat hij er wel blij mee is.
Nou ja, god, de auto is aan het vooruitgaan. Nou, ik bedoel niet letterlijk, maar ik bedoel figuurlijk.
Ze hebben in Monaco best wel een grote update gehad. Hè? De vloer, de ophanging, de sidepods. En als je dan kijkt, dan zijn ze echt wel dichterbij bij Red Bull gekomen. Toto Wolff zegt zelf dat de achterstand die ze hadden, volgens mij was het 23 even in mijn hoofd in Monaco.
Ja, zoiets, ja.
Dat die in de werkelijkheid kleiner is. Dat ze ongeveer op zo'n 15 seconden op dit moment staan. Want Mercedes had tijd verloren met het inhalen van andere auto's.
Dat is BS.
Nee, dat is inderdaad misschien bullshit, maar ik denk wel dat die update wat heeft gebracht. Maar Silverstone, dat schijnt wel het moment te zijn dat de grote update van Mercedes dit jaar gaat komen. En daar zouden we echt vooral naar moeten gaan uitkijken om, om te checken of dat ook echt het geval is.
Maar laten we het eens omdraaien. We hebben het de hele tijd over de afstand van Mercedes en Red Bull. Maar kijk eens naar het achter Mercedes. Mercedes is dus gewoon voorgegaan op Aston Martin enzovoort.
Ja,
zij zijn een stapje naar voren gegaan.
Dat is één race.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Nee, precies. Maar opportunisme in de Formule 1 is groot.
Martin Brundle, iemand die ik zeer hoog heb zitten in expertise, die echt wel weet waar die over praat. Die denkt dat de nieuwe sidepods enigszins geholpen hebben bij Mercedes. Maar hij waakt ook voor te veel enthousiasme. Hij zegt de Formule 1, deze Formule 1-analyst, die zag nog steeds een riant gat tussen het Duitse merk en Red Bull Racing. Nou ja, ik heb jullie vorige week weer even verteld hoeveel het ook weer was. Hè?
Ja.
Weet jullie nog? Het was heel veel. Bijna 30 seconden, nog steeds. En dan kan je zeggen, ja, maar we hadden verkeer. Hé, daar heeft iedereen last van.
Ja, maar dat niet alleen. Hoeveel updates heeft Red Bull nog op het schap liggen?
Die zitten ook niet stil.
Dat precies. Niet veel. Niemand zit stil.
Nee, maar ze zitten niet stil. Er wordt gewerkt.
Nee, ze zitten niet stil.
Als die niet uit voorraad leverbaar zijn, die updates. Ze komen er wel.
Want ja. Red Bull zit ook niet stil.
Maar dat is het rare. De hele wereld krijgt geen auto-onderdelen omdat het een gebrek aan is. Maar Formule 1 auto's, geen enkel probleem.
Er wordt heel veel gewoon zelf geproduceerd.
Ja, ze maken het zelf.
Precies.
Natuurlijk, ja, bijna alles wordt zelf gemaakt. Ja. Daarom is het ook
uiteraard
zo duur. Nieuws over Hamilton. En dat vond ik eigenlijk leuk nieuws, heel eerlijk zeggen.
Mode nieuws?
Ja. Nou, nee, ja, hij is druk bezig met de opnames van een documentaire over zijn eigen leven. De 103-voudige Grand Prix-winnaar die hoopt dat hij de jeugd via deze weg kan inspireren. Een filmcrew die volgt hem, zowel in de paddock als in zijn persoonlijke leven. Terwijl er ook interviews uit het archief van verschillende uitzendingen getrokken zullen worden. De 38-jarige coureur hoopt dat zijn film inspiratie opdoet van de documentaire Ayrton Senna, het jeugdidool van de Britse wereldkampioen, genaamd Racing is in My Blood uit 1992. Hij wil de jeugd inspireren om te laten zien van ja, moet je kijken, ik had vroeger, mijn ouders waren niet rijk. En dat klopt, zijn ouders waren verre van rijk.
Ja, ja.
En kijk wat je kunt bereiken, ook als gekleurde jongen. En ik denk dat hij daar echt een verschrikkelijk goed statement mee maakt.
Absoluut. Dat roept hij al jaren en hij heeft gewoon helemaal gelijk.
Ja.
Arme jongen, hij is ook nog donker. Alles je tegen en als je maar gewoon je doel achterna streeft. Ja. Dan kun je gewoon komen waar je wil. Dromen.
Er zit een verhaal in. Ja. En ik vind het goed dat hij nu in plaats van dat janken wat hij dus de hele tijd aan het doen is, dat hij het nou eens ten positief aanwendt. En dat hij zegt, oké, laten we ook eens zo'n soort documentaire maken. Laat de mensen dan maar zien, hoe ziet mijn leven eruit?
Ja, maar heel veel mensen hebben helemaal geen beeld van Lewis Hamilton.
Nou, maar ik denk dat dit juist een mooi moment is.
Heel veel mensen hebben geen idee bijvoorbeeld wat hij jaarlijks doneert aan goede doelen. En hoe hij bezig is met allerlei instanties, zoals inderdaad jonge kinderen, arme kinderen, om die te helpen. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit gebeurt. Ik vind het wel jammer, want ik vrees nu al dat heel veel mensen hier kritiek op zullen gaan geven.
Ja, dat is dan jammer, want dat is eigenlijk overbodig. Dat is weer het cancelcultuur waar we in leven.
Exact.
Ik kijk naar het positieve ervan.
Precies.
Arie, Edwin, ik weet niet of je het boek Hamilton wel eens gelezen hebt. Hij heeft een eigen boek. Ik zal het voor jullie meenemen.
Heeft hij het vertaald? Is het in Nederlands?
Ja, ik zal het meenemen en ga het lezen.
Nou, dan raad ik jou aan.
Een fantastisch boek. Het geeft een heel ander beeld over Lewis Hamilton.
Oké, nou, alleen maar goed. Dan raad ik jou aan om even op Spotify Koos Albers na te zoeken. Dromen kan altijd. Dromen kan altijd.
Edwin is back.
Nou, je bent er weer, duidelijk.
Ja, dat is wel duidelijk.
Doe de wijn nog even, Frans.
Ja. Ik kan echt geen nieuws brengen over Mercedes. Hè? Niet als Edwin erbij is.
Nee, maar
we gaan daarom naar Haas. Edwin, nu is klaar. We gaan naar Haas. Die moeten focus leggen op meer op de Grand Prix. Nico Hülkenberg die vindt dat. Hij is content met de snelheid van Haas in de kwalificatie. Maar hij baalt ervan dat het team compleet wegzakt tijdens de Grand Prix. De Duitser wil er bij Haas op aandringen om een betere balans te vinden tussen zaterdag en zondag. Heeft hij een punt, denk ik, of niet?
Ja. Nou ja, ja, maar. Ik denk dat het ja maar is.
En wat is de maar dan?
Nou, de maar is, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld, Ferrari is ook zo'n verhaal. Ja. Ze hebben een uitstekende auto voor de kwalificatie, maar in de race komen ze tekort.
Ja.
En ik denk dat dat voor Haas ook geldt. Wat voor type motor hebben ze? Oh ja, Mercedes, dus geen Ferrari. Maar toch.
Nou ja,
ik denk dat dat meespeelt.
Ja?
Oh. Ja.
Maar ik denk dat Haas het dit jaar eigenlijk echt verschrikkelijk goed voor elkaar heeft.
Ze doen het uitstekend, dat ben ik helemaal met je eens. Want ja, geweldig wat ze op dit jaar als klein team met een klein budget presteren.
Ja, dat bedoel ik.
Nou, Gunther Steiner is erg tevreden in ieder geval.
Ja, tuurlijk.
Hij is vooral tevreden met de komst van Hülkenberg. Omdat hij blijkbaar, dat zie ik in de Grand Prix wat minder terug, maar blijkbaar ziet Steiner dat wel terug, weet hij in ieder geval Magnussen te pushen.
Ja, nou ja, Magnussen was vorig jaar de betere.
Nou, vooral eigenlijk alleen in het begin van het seizoen.
Oké, maar in ieder geval, hij viel op daarmee.
Ja, absoluut.
En nu is het omgekeerd.
Het is weer in balans, denk ik.
Ja. Maar ook voor Hülkenberg geldt, die valt meer op tijdens de kwalificatie, in ieder geval bij mij, dan in de race.
Ja.
Eens.
Absoluut. Eens. Ja. Ja, ik vind het een geweldig team, met name gewoon hoe ze presteren met de middelen die ze hebben.
Trouwens, Steiner is op het matje geroepen, hè?
Ja, ben je serieus bij meneer Haas?
Ja, ik weet niet. Bij Formule 1 zelf.
Oh,
ik weet alleen helaas niet. Ja, ik had hier nu niet over moeten beginnen.
Nou wil ik het weten.
Ja, hij heeft zijn excuses moeten aanbieden in ieder geval.
Na de pauze gaan we dat horen. We gaan het nog wel even hebben over Helmut Marko. Die heeft ook ervan zitten doen spreken.
Oh, ja.
Hij heeft gezegd, Perez hoeft niet te vrezen voor zijn plek bij Red Bull Racing.
En terecht.
Nou ja, precies. Maar hij heeft wel wat steekjes laten vallen, natuurlijk de laatste races.
Mm-hmm.
Maar hij hoeft niet te vrezen voor zijn plekje. Na zijn matige optredens in Miami en Monaco heb ik Sergio eraan herinnerd dat hij zich op zijn taak moet focussen.
Ja.
Hij maakte daar geen gebruik van de kansen die hem werden geboden. Met Max heeft hij in het team een tegenstander die heel moeilijk te verslaan is. Dat geldt niet alleen voor hem. En nu komt het meest interessante van deze uitspraak. Luister goed. Maar op dit moment, voor alle coureurs op de grid, hij moet zich daarom op zichzelf concentreren en niet wanhopig proberen Max te verslaan. En hij moet er staan als het niet optimaal loopt voor Max.
Ja, zo is het ook. Simpel.
Eigenlijk zegt hij, heel verkapt, jij bent nummer 2.
Ja, maar dat...
Nou, niet zo verkapt hoor.
Nou, nee, dat was heel duidelijk.
Maar ze hebben altijd gezegd, ja, onze coureurs zijn gelijk, bla 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 bla. Nou, fuck it.
Ja,
Dit is echt een hele duidelijke uitspraak.
Ja, nou,
meneer Perez, hartstikke leuk wat je dat doet.
Hij moet eigenlijk doen wat hij de laatste races in 2021 heeft gedaan. Want dan is hij de goede tweede.
Ja, maar dat gaat hij niet meer doen.
Ja, maar dat wil hij niet. Hij wil wereldkampioen worden.
Ja, dat is terecht. Dat mag hij ook. Die wil mag er zijn.
Ja, maar dat gaat hij niet, dat gaat hem niet lukken bij Red Bull.
Oké, dat gaat hem niet lukken.
Nou, misschien moeten we Sergio dan ook een appje sturen met dat lied
Koos. Ja,
Lamme Koos.
Koos is niet meer. Ja, Lamme Koos. Ik heb nog een anekdote, maar dat zal ik voor buiten de uitzending houden.
Ja, doe dat maar niet. Ook nog goed nieuws. De Grand Prix van Canada is niet in gevaar door de bosbranden in Quebec.
Oh, dat is wel lekker.
De bosbranden in de Canadese provincie Quebec en de bijbehorende rookoverlast vormen geen gevaar voor het doorgaan van de Grand Prix van Canada. Zo gelukkig. F1.
Gunstige wind waarschijnlijk.
Ja, kan.
Ja.
Zal ik nog even ver weg? Ik weet het niet.
Ik heb geen idee.
Ik ruik hem al, ja.
Wat exact de reden is. Maar het is in ieder geval positief nieuws dat de race in ieder geval doorgaat. En wij in ieder geval ons shot krijgen de komende race.
Maar het is toch eigenlijk wel van de gekke dat het klimaat dus blijkbaar van invloed is op de Formule 1.
Ja, maar het is wel waar we op dit moment
mee leven.
De heren van de koningsklasse. Uit Den Hogenhoed.
Fransman, pak jij even onze hoge hoed erbij en trek er even een briefje uit.
Je doet het gewoon, hè? Gewoon even vlak voor de commercials.
Ja. Precies. Dan hoeven we er ook niet te lang
over
door te
gaan. Draaiboek, hè?
Een vluggetje.
Staat in het draaiboek, hier. Vlak voor de commercials.
Komt u maar.
Oh ja. Zal er in de nabije toekomst een Formule 1-team bijkomen?
Ja.
Misschien wel twee zelfs.
Ja, ik denk dat we nog een Amerikaans team erbij gaan krijgen.
Mario Andretti.
Ja.
Erbij.
Ja.
Je denkt erbij?
Ja.
Ik denk eerder in plaats van. Maar jullie denken erbij?
Nee, ik denk erbij.
Erbij.
Oké.
Okay. Maar wie heeft daar het eindbeslissing in?
De VIA.
Oké.
En de teams geloof ik ook. Ja, die ook een beslissing. Maar de teams zijn er niet zo blij mee.
Nee, die willen niet.
Dan moeten ze meer geld verdelen. Hè?
Exact, inderdaad. Het gaat om het geld wat te verdelen valt. Ja. En daarom zullen de teams dit niet willen.
Nee, maar de VIA en de FOM willen het heel graag.
En de teams hebben niet veel te willen.
Nee, maar een Amerikaans team lijkt me eigenlijk net wat Rijband zegt, duidelijk.
Ja.
De focus ligt echt op Amerika. En dat is gewoon overduidelijk.
Ik denk oprecht dat een team als Andretti Racing dat echt serieus een team kan worden waar je rekening mee moet houden. Want die hebben echt wel een heleboel know-how in huis, hoor.
Maar ja, het wordt wel een uitdaging op sommige circuits met de pitboxen.
Ja. Of ze kopen een team, dat kan natuurlijk ook.
Nou, dat...
Dan komt er dus geen team bij.
Nee, maar precies. Dat ze kopen een team.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk echt dat er een team bij komt. Nou, dan zetten ze van het eind van de pitstraat gewoon een tentje erbij. Dat vinden ze echt wel een oplossing voor, hoor.
Ik denk dat het goed voor de sport is.
Ja, zeker weten.
Een aantal afleveringen geleden hebben we het hierover gehad. We waren er twee teams bezig. Onder andere team van Mario Andretti. En er was een team dat gebruik heeft gemaakt van de windtunnel van Mercedes.
Mm-hmm.
En die hebben dus al een auto klaar vanaf het seizoen 2026.
Ja.
Dus het zou zomaar kunnen. En ze hebben alle twee zijn ze door de VIA-commissie gekomen. Want die moet inderdaad een aantal keuringen moet je doorstaan.
Ja.
Financieel gezien, technisch gezien, dat hebben ze allemaal doorstaan.
Dat is allemaal goed, hè?
Dus in principe is het nu aan het team zelf of ze deel gaan nemen vanaf 2026, ja of nee.
Ja.
Maar ik ben het wel ook weer eens met Frans. Er zit ook met Frans.
Nou,
er zit wat logistieke uitdagingen.
Ja. Ja en nee, maar ik kan me herinneren dat een behoorlijk aantal jaren geleden hebben we toch al meer dan 20 auto's op de grid gehad. We hebben het al vaker 22
of 22
gehad. Ja. 22, dus een team moet er toch bij kunnen dan?
Ja.
Dat zou je toch wel denken?
Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel pitboxen er nog over zijn.
Nou, ik geloof nooit dat het dan nu dat ze nu allemaal helemaal vol zitten. Dat geloof ik nooit.
Nou ja, vroeger hadden we ook nog de T-car erbij.
Ja.
Ja, ook
past
dat.
Ook.
Ja.
Ja.
Dus er is wel ruimte.
Maar die stond in de box, hè?
100%.
Ja, wel, het stond in de box. Maar toch?
Ja, ja, nee, klopt.
Ja, dus nee hoor, daar gaan we wel vanuit. Nou, interessant. We gaan het meemaken. Wij gaan er heel even tussenuit voor de break. En dan zijn we zometeen bij jullie terug in deze aflevering van de Heren van de Koningsklasse.
Box. Samen zijn ze goed voor tientallen jaren Formule 1-kennis. Dit zijn de Heren van de Koningsklasse. Nog meer Heren van de Koningsklasse vind je op herenvandekoningsklasse.nl. Wel met dubbele E uiteraard.
Het is 13 juni 2023. Dit is de podcast De Heren van de Koningsklasse. We gaan dadelijk vooruitkijken naar de Grand Prix van Canada die aanstaand weekend gereden wordt. Eerst is Adrie IJzermans aan de beurt. Hij gooide net even een balletje op over Günther Steiner. Die heeft een soort van excuus moeten maken, maar we wisten niet helemaal wat het was. Je hebt het ondertussen gevonden. Wat is er aan de hand, Adrie?
Ja, hij is op het matje geroepen bij de VIA. In ieder geval naar aanleiding van wat schadelijke opmerkingen die hij heeft gemaakt. Hij heeft de stewards leken genoemd. Oftewel dat ze er geen verstand van zouden hebben. Dat heeft allemaal te maken...
Dat doen wij ook wel eens als we thuis zitten te kijken.
Dat leek ook nergens op natuurlijk.
Nou, dat doen we wel vaak. Oh, jongen.
Sorry.
Kunnen we ergens, oh, we hebben een hooghoed. Als jij er nou gewoon elke keer een euro in gooit, dan kunnen we aan het einde van dit seizoen met z'n allen gewoon lekker uit eten. Lijkt me goed plan.
Ja, of naar theater.
Nee, ik zal verder niet die codes gaan opnoemen, maar Stijn heeft een aantal artikelen van de International Sporting Code overtreden. Mm-hmm. En hij moest zich vorig weekend, dus niet afgelopen weekend, melden. Dat heeft te maken met Nico Hulkenberg. Die heeft in Mirabeau als goede sergeant, Logan Sargent, geraakt. Mm-hmm. Daar heeft hij een straf voor gekregen. Nou, daar was Gunther Steiner het niet mee eens. Hij heeft de foto's bijgehaald, videobeelden bijgehaald. En heeft toen de uitspraken gedaan, ja, die stewards zijn leken. Nou ja, ik vind dat eigenlijk nog wel meevallen, maar daardoor is je uiteindelijk op het matje geroepen. Er is verder niks uit voortgekomen, dus het is uiteindelijk een beetje een clickbait artikel geweest.
Een soort waarschuwing.
Weet je wat het is? Ja. Het is een mening en hij mag een mening hebben.
Nou ja.
Maar ik snap wel dat dat soort personen niet uitspraken mogen doen over de sport die de sport schaadt.
Nou, ik moet ook zeggen,
je hebt daar een bepaalde verantwoordelijkheid.
Wacht even. Mag ik heel even een uitspraak? Ik moet het iets nuanceren trouwens. Want misschien als je deze uitspraak hoort, dat je het iets meer eens bent met de FIA dan
heb
met...
Heb je op tape?
Nee, dat niet. Maar hij heeft letterlijk gezegd, dus ik citeer nu.
Ja?
Formule 1 is een van de grootste sporten ter wereld. En we hebben nog steeds leken die beslissen over het lot van mensen die miljoenen in hun carrières investeren. Hij vindt dat het tijd is voor professionals om bij race control aan de slag te gaan.
Heeft hij wel een punt?
Nou,
waarom niet?
Het is een incident, het is een moment.
Er zijn natuurlijk heel veel incidenten geweest de afgelopen jaren.
Over het algemeen doen de stewards best goed werk.
Tuurlijk.
Okay,
dus hij is soms alleen een beetje traag.
Maar als hij hiervoor op het matje geroepen wordt, ik kan me nog een uitdrukking herinneren, of een uitspraak herinneren van Lewis Hamilton in de laatste race van 2021.
Ja.
In de laatste ronde, hij riep heel hard van this race is manipulated. Daar is hij niet van op zijn kloten gehad.
Nee.
Dus emotie in de sport, hè? Dat is wel heel erg in twijfel trekken van alles wat er gebeurt.
Nou, goed punt. Want
emotie in de sport.
Ja. Nee, maar wat wij dan daar aanhaalt is een goed punt. Want waar heeft de FIA zich op beroepen? Dan moet ik wel even een artikel aanhalen. Dat is artikel 12.2.1.f.
Uiteraard.
En daar komt hij. Ja. En dit sluit precies aan op wat wij dan juist zei. Alle, en dat wordt echt even onderstreept, alle woorden, daden of teksten die morele schade of verliezen hebben berokkend bij de FIA, haar instanties, haar leden of haar leidinggevende functionarissen, en meer in het algemeen rondom het belang van de motorsport, bla 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 bla, die je niet door de beugel kunnen. Dus eigenlijk kun je zo'n uitspraak van Lewis Hamilton daar prima onderscharen.
Ja, maar wat dan, Tante Wolf, no Mikey, no, mag dat dan wel?
Nee, ja, dat vind ik emotie op dat moment.
Ja, ik ook. Maar ik vind het andere ook emotie.
Ja, maar dat is iets heel anders dan als jij zegt van deze race is manipulated.
Exact.
Daarmee trek je alles in twijfel van wat er op dat moment in die race gebeurt. Dat vind ik veel kwalijker.
Sport is emotie.
Ik ben het met je eens. Lewis Hamilton zal het ongetwijfeld in zijn emotie geroepen hebben. Omdat hij in de laatste ronde van de laatste race voorbijgestoken wordt. Dus waarom hij het zegt is heel begrijpelijk. Maar ik vind dat net zo kwalijk als wat Gunther Steiner gezegd heeft.
Ja. Ik vind eigenlijk dat wat Hamilton dan gezegd heeft kwalijker dan wat Gunther Steiner
zegt. Nou, het is allebei niet goed te praten. Ik vind het allebei niet oké.
Kijk, en dat wij het misschien nu een beetje bagatelliseren, want dat blijkt wel uit de reactie van een van de stewards. Want het was...
Hij is weg of zo, hè?
Nou, Felix Holte, in dit geval lees ik dus. Die dus ook steward was tijdens de Grand Prix van Monaco. En wellicht, dus dat is nog niet eens zeker, de verantwoordelijke is geweest voor de straf van Hulkenberg. Die heeft zichzelf teruggetrokken uit het onderzoek uit angst voor belangenverstrengeling.
Ja, kan je nagaan. Nou, dan gaat het toch wel verder dan we denken, hoor.
Exact.
Ja. Ja. Welk belang heeft die Felix dan bij Hulkenberg?
Ja,
weet ik niet. Frans?
Even een belangrijk moment.
We hebben de bruine fluitschaal geïntroduceerd.
Ik wilde net een hoge hoed erin gooien, maar dan gaan we toch
Dat kan ik ook doen.
De blik van.
Nou, de blik van is ook goed.
De heren van de koningsklasse. De blik van...
Nou, we gaan het hebben. De blik van... de blik van brandstof.
Ja, de brandstof.
Brandstof eigenlijk. Tegenwoordig moet de brandstof in de Formule 1 voorzien zijn van 10% ethanol. Beter bekend als E10. Hè, dat drinken we gewoon ook aan de pomp. Waardoor deze duurzamer wordt. De auto's verbruiken ongeveer 135 liter brandstof per Grand Prix. Dan kun je dan gelijk even als rekensommetje erop loslaten. Dan rijden ze ongeveer 1 op 2,7. Wat een derde minder is dan de V8-motoren verbruikt. Kun je nagaan. Die liepen nog iets minder zuinig. Edwin, jij hebt vorige week dit item aangereikt.
Mm-hmm.
En wij konden het niet over ons hart verkrijgen.
Ja, dat vind ik heel lief.
Om dit onderdeel bij jou weg te snijden. Ja. Dus wat is iets van, leef je uit. Gooi al jouw kennis hier op tafel. En we zijn er klaar voor.
Je hebt het net allemaal al voorgelezen.
Nou, nee. Ik heb maar echt drie regels voorgelezen van alles wat staat.
Nou ja, je hebt het eigenlijk al. De belangrijkste zijn eigenlijk dat ze ongeveer tussen de 120 en de 150 liter meenemen voor een race. Er moet uiteindelijk na de finish 1 liter over zijn. En dat is natuurlijk omdat er een monster moet worden kunnen genomen door de FIA om de brandstof te controleren. Mm-hmm. Want er zijn best wel pittige regels over brandstof. Ze gebruiken inderdaad de euro 95, zoals jij al aanstapt. Maar niet degene die wij hier bij de Shell kunnen kopen of bij BP enzovoort. Hij is een beetje aangelengd met wat andere mengseltjes. Ze verbruiken best wel veel brandstof, die autootjes. Alles bij elkaar, alle Formule 1 races en alle auto's bij elkaar verbruiken ongeveer net zoveel van een Boeing 747 die van Amsterdam naar New York vliegt.
Over dus, een heel seizoen dus?
Over een heel seizoen. Hmm. En dat is, ja, kijk, een Boeing 747 die neemt ongeveer 200 ton brandstof mee. Dat weet ik toevallig. Ik heb in de luchtvaart gewerkt. Dus dan weet je dat het ongeveer 200 ton is aan brandstof die verbruikt wordt door een compleet Formule 1 seizoen. Dan is natuurlijk met die hoeveelheid, daar komen ze aan, de bruine fruitschaal.
De balletjes van Frans.
Ja, de balletjes van Frans.
Goed werk, hè?
Heerlijk.
De verhoogde brandstofprijzen zijn natuurlijk voor de Formule 1 teams best wel lastig. Want ja, ook zij moeten gewoon de prijzen betalen. Ik weet overigens niet of daar ook belasting over gaat. Zoals je weet betalen we met z'n allen natuurlijk aan de pomp heel veel belasting over de brandstof. Maar bijvoorbeeld de luchtvaart betaalt geen brandstof. Dat is een doorn in het oog van heel veel andere dingen. Dus ik weet eigenlijk niet of de Formule 1 brandstof het betaalt.
Ik denk het wel.
Het zou best kunnen.
Ik wilde als reden geven trouwens, omdat het commercieel is, maar dat zijn vliegtuigen ook, dus daar gaat het weer niet op.
Nee, dat gaat niet op. Bij vliegtuigen heeft het te maken met oude afspraken binnen IATA in het verleden. Vroeger werd er natuurlijk bijgetankt, voor 2009.
Ja.
Dat heeft natuurlijk een paar leuke momenten opgeleverd voor de televisiekijker.
Ja.
Behalve voor degene die dan in die brand zat. Jos Verstappen natuurlijk. Inse Benetton, die stond in de fik. Maar ook
Christian Albers, die met een slang er vandoor ging.
Dat was Kimi Räikkönen. Die heeft dat ook gedaan namelijk.
Ja, klopt.
Die is er met de brandstofslang vandoor gegaan. Ik ben hem bijvoorbeeld een keer met mijn gastank brandstofslang er vandoor gegaan. Maar dat was dan geen Formule 1 auto. Heel veel mensen denken.
Het wel over jou.
Ja, ik was hem gewoon vergeten. De pomphouder zei, dat gebeurt wel vaker.
Daarom zit er zo'n onkoppelingstuk tussen.
Dat is de reden, want hij zit natuurlijk vast aan je auto.
Ja.
Dan denken heel veel mensen dat de brandstof in een tank zit. Dat is niet waar, het is een soort Kevlar zak. Die dan wel open kan barsten, zoals we hebben gezien bij Grosjean.
Mm-hmm.
Je hebt ongeveer voor de 305 kilometer 110 liter brandstof nodig. Dat is ongeveer wat je nodig hebt. Brandstof is gewicht. Elke liter brandstof is 1 kilo. En we weten natuurlijk in de Formule 1 is 1 kilo gewicht. Is tiende van seconde per ronde. Dus ze willen ook weer niet te veel brandstof meenemen. En af en toe is de gok. Er zijn momenten, ik weet niet wanneer in welk seizoen dat was, dat bijvoorbeeld Spa-Francorchamps hebben ze geen uitrijronde. Dat heeft alles te maken met brandstof.
Ja.
Het is een vrij lange baan. Dus daarom gaan ze aan het eind van het rechterstuk gelijk de pits in.
Want ze moeten volgens mij 1 liter overhouden.
1 liter overhouden. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een reden. En
hoe berekenen ze dat? Hoe kun je ervoor zorgen dat je gewoon
knappe koppen?
Dat vind ik echt bizar.
Ja, maar toch kunnen ze dat. Behalve bij Volkswagen als die ooit komt, want die hebben die Schumel software om zeg maar dat te zorgen dat het niet helemaal klopt. Maar de teamengineurs,
diesels, hè?
Dat is een diesel. Ja, trouwens.
Daar heb ik geen last van.
Maar dat is bij Le Mans reizen met diesels, hè? Om toch antwoord te geven op Wijbrands vraag, want die hangt helemaal in de microfoon. De teamengineurs die berekenen dan ook tot 10 cijfers achter de komma wat er per race nodig is om brandstof mee te nemen om de eindstreep te halen.
Ja,
ik kan er ook niks aan doen. En soms moeten dan de rijders ook, wordt ook gezegd, moeten ze overschakelen op een andere modus, omdat anders de brandstof, ze moeten die liter overhouden, op is. En natuurlijk zijn er gevalletjes bekend dat auto's het eindstreep niet gehaald hebben omdat ze iets verkeerd hadden berekend en er te weinig brandstof mee was. En er zijn gevallen bekend.
Dus haal ik de eindstreep ook niet.
Nee, inderdaad. Nou, tot zover de brandstof. Dan gaan we nu over tot de bruine fruitschaal.
De heren van de koningsklasse. Uit Den Hogen Hoed.
Nou, Frans. Hij zit weer op zijn plek. Uit Den Hogen Hoed. Dankjewel voor dit item trouwens, Edwin.
Ja, geen enkele dank.
Even dank, hè.
We zijn er heel veel wijzer van geworden. Frans, welke vraag heb jij uit de hoge hoed gehaald?
Moet je even de bal doorslikken?
Het duurt heel lang, Frans. Mag ik alsjeblieft weten wat erop staat?
Zeker, zeker.
Allemachtig, wat duurt het lang?
Ja. Is het goed voor de sport dat we tegenwoordig als fan mee kunnen luisteren met de boordradio?
Nog één keer.
Is het goed voor de sport?
Voor de sport,
ja. Ja, dat we tegenwoordig als fan mee kunnen luisteren met de boordradio.
Oh ja, absoluut.
Ja, natuurlijk. Ja, het voegt iets toe. Absoluut.
Ik denk het wel. Niet alleen voegt iets toe. Oké. Ik vind wel dat we soms een beetje een verkapt beeld krijgen. Ik luister eigenlijk altijd het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy erbij. En Jack die zit tijdens het commentaar van Olaf zit hij heel veel te luisteren naar boordradio.
In dit seizoen, ja.
Ja, die vertelt dus wat er dan verteld wordt op de boordradio. Alleen op de televisie laten ze dan een stukje horen waar ze soms cruciale dingen weglaten. Ja. Waarvan Jack Ploy dan zegt van ja, maar hou even, dat is niet wat hij zei. Dit en dit en dit komt er nog achteraan. En dan krijgt die hele zin die ze op televisie totaal laten horen een totaal andere betekenis.
Ja. Ja. Plus, het is elke keer veel later.
Ja, okay, maar dat is logisch.
Ja, moet gepiept worden eventueel.
Het moet gepiept worden, moet verwerkt worden. Maar laat het dan helemaal horen. Ja, dus is het goed? Ja, maar het geeft soms een vertekend en niet eerlijk beeld. En dat vind ik niet goed.
Nou, ik vind het leuk dat we dit briefje hebben met nog een stukje aanvulling erop. Ja. Het is misschien wel even leuk om te delen. Want als je ziet hoe dat in het verleden was, de car-to-pit radio, zo heette dat in het verleden, die werden voor het eerst gebruikt in 1984. Maar werden achtervolgd door interferentie en overspraak. Nou, nu gaat het een beetje over jouw grote fan, Brand. Mm-hmm. Bij een Britse Grand Prix bijvoorbeeld werd Ayrton Senna verbijsterd door vreemde berichten in zijn oortje. Ze werden namelijk uiteindelijk getraceerd naar een cateringbedrijf dat op het binnenterrein werkte. Nou, dan hebben we natuurlijk ook, dit weten wij allemaal nog. Team Radio heeft het grootste deel van het vorige seizoen in de krantenkoppen gestaan. Er waren met name Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Die moesten zich verontschuldigen voor de uitbarstingen die zij deden op de radio. Ja. En ook de Ferrari chaos natuurlijk werd vreed ontmaskerd. En Hamilton's uiting van de prestaties van zijn team op Zandvoort. Oh, die kan ik me ook nog goed herinneren.
Ja, ja, ja.
Die
ja.
kwam waarschijnlijk in de top 10 van radiotransmissie zonder actieve herinnering.
Ja,
maar even terug naar de vraag, want dat vind ik een goeie. En daar eindigt het ook mee. Vanuit het perspectief van een fan is de Formule 1 radio goed. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want het biedt een stukje entertainment, maar ook gewoon inzicht in hoe de chauffeurs zich echt voelen en een deel van de stress die ze hebben.
Zeker.
Maar stel je nou eens voor dat je een van de tirades van Tsunoda zou missen.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Of laten we Chief Sneak, oftewel Russell, niet vergeten met alsjeblieft meneer, kijk meneer, er is wat aan de hand met de auto ervoor. Nou, dat is inderdaad ook wel iets wat hij vaak zegt. Nou, het stelt ons in ieder geval ook in staat om te speculeren of een bericht echt is of bedoeld is om de concurrentie, dat vind ik ook een leuke, en of stewards te misleiden. Want daar wordt de radio natuurlijk ook veel voor gebruikt.
Nou, dat kijken we naar dat de vorige Ferrari. Met Ferrari, hè? Ja,
exact. Ja. Maar dat is meer rommelkont, dat heeft niks met strategie te maken.
Dat weet ik niet.
Ik
denk dat zij dat oprecht echt doen als zijn soort strategie, hoor.
Maar je weet hoe ik denk over de strategische kennis van Ferrari.
Nee, maar je weet wat ze altijd zeggen. If you can't convince them, confuse them.
Ja, dat is waar.
En dat doen ze in deze heel goed.
Ja, ja. Nou ja, niet, want er werd gewoon niet op gereageerd.
Door Science toen, bedoel je?
Ja, nee, door het team waarvoor ze dat deden.
Nee.
Ik ben er gewoon niet op gereageerd. Nee, iedereen snapte dat.
Nee, niet alleen die snapte dat. Ja. Ik denk ook, wat moeten ze reageren? Die rijden hun eigen race. Dus,
soms reageren ze op een undercut. Tuurlijk,
maar ik denk dat ze dan echt eerder pas reageren van haal die personen maar een rondje later binnen als Ferrari daadwerkelijk naar binnen gegaan is.
Dat klopt.
Dat lijkt me het meest logisch. Maar ik vind radio heel goed, maar ze zouden iets zorgvuldiger mogen zijn met de info die ze daarmee verspreiden.
Radio is fantastisch. Ja. Een podcast is leuk.
Ja, radio. VIP Radio is fantastisch.
Dat dacht ik.
Ja.
De heren van de koningsklasse.
De blik van Canada. Wij gaan vooruitblikken naar de Grand Prix van Canada op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Wat loop je allemaal te wapperen?
Even doorscrollen.
Oh, even doorscrollen. Oké, daar ga ik het zo meteen over hebben. Een mooie race, dames en heren. De coureurs die leggen in totaal 70 ronden af over het snelle, maar liefst 4,36 kilometer lange circuit. Het ronderecord staat sinds 2019 trouwens al. Mm-hmm. Op naam van Valtteri Bottas met 1,13,078. Gaat dat ronderecord eraan dit weekend, Adrie?
Als je kijkt naar de afgelopen Grand Prix, is de kans wel groot dat daar een seconde of twee, drie vanaf gaat.
Oh, echt?
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja. Ja,
de wagens
harder gereden.
Echt een stuk
gemiddeld
harder.
Wordt er gewoon harder gereden.
Ja. Maar ja, laten we wel zijn. Canada is natuurlijk gedeeltelijk een stratencircuit. Niet helemaal, maar gedeeltelijk stratencircuit. Is dit weer in het voordeel van Checo, Frans?
Het is een gedeeltelijk stratencircuit. Het zou leuk zijn voor hem dat hij gewoon weer eventjes een race wint.
Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar denk je dat hij nu gewoon normaal tweede kan worden achter Max?
30 seconden.
Nou, dat doet hij het in ieder geval een heel stuk beter dan vorig jaar, jongens.
Ja, dat is waar.
Als hij het gewoon met een secondje of 10 achter Max, dan is het voor zijn doen briljant.
Vorig jaar heeft hij de race niet eens uitgereden.
Nee,
dus,
nee. Oh nee? Nee?
En ik lees vorig jaar de tweede was nog geen seconde achter Max. Ja, dat wordt er nu natuurlijk weer 20, 30 seconden. Dat mag wel duidelijk zijn.
Dat ligt eraan als de wagen van Max heel blijft. Maar daar waren we het al over eens. Als zijn auto heel blijft, als Max geen pech gaat krijgen, dan rijdt hij ook deze race gewoon weer 20 of 30 seconden weg.
Nou ja, ik gok nog steeds dat hij in Zandvoort wereldkampioen wordt. Want ja, dan ben ik erbij.
Dan ben ik erbij, zegt hij.
Misschien wordt het wel een hele mooie regenrace. Dat is ook goed voor goed. De bosbranden daar.
Want er wordt niks gesproken over geen rook op
dag Zandvoort.
Nee, dat klopt wel. Ja, plus, dan hebben we natuurlijk een mooie race. Want laten we eerlijk zijn, niet alleen Max is een goede regenracer. Hè. Er zijn nog een paar meer.
Zo denk ik niet eens.
Nou, over regen gesproken, daar heb ik ook nog wat. De Imola F1 trofeeën, die hebben ze geveild voor het goede doel. Want die zijn natuurlijk niet vergeven. Ze hadden de bekers al klaar liggen.
Ja.
Alle coureurs hebben er een handtekening op gezet. Ze zijn geveild. En ze hebben €287.000 opgebracht.
Wauw, vind ik heel goed.
En dat is geschonken en gedoneerd aan de slachtoffers voor de overstromingen in Emilio-Romagna in Italië.
Maar wordt de race niet alsnog gereden? Volgens mij een verhaal over. Is het al definitief?
Dat was gelijk al definitief dat hij niet ingehaald zou worden.
Wanneer dan?
Heb ik andere verhalen gehoord. Maar goed, oké.
Okay. Ja, dus maar heel goed, supergoed dat ze dat gedaan hebben. Echt heel mooi. Maar goed, we gaan...
Hadden wij een bot willen doen?
Aanstaande... zoveel zinkse ben ik niet.
Bot vangen.
Aanstaande weekend gaat het gebeuren. Aanstaande vrijdag... De vrije trainingen. Godzijdank, normale vrije trainingen. Daar ben ik altijd heel gelukkig van.
Mooie tijden.
Nou ja, gewoon lekker 's avonds. En als de temperatuur al een beetje wat zwoeler aan het worden is, zodat je lekker in de tuin kunt gaan zitten. Laptopje groot.
Ja, en bruine vrijheidsschaal erbij.
Nou, kijk, dat bedoel ik. Dan komt het helemaal goed. Wat gaan we zien komend weekend, Adrie?
Sowieso een mooie race weer. Maar goed, we zijn het hele seizoen al aardig verwend. Ik denk wel of nee, ik hoop vooral dat Ferrari en Mercedes toch wel iets gevonden hebben. En dat ze de inhaalslag die ze hebben ingezet vanaf Monaco, in ieder geval Mercedes gezien, dat zijn vruchten gaat afwerpen in Canada. En ik hoop vooral dat het wat spannender voorin gaat worden. Het was nu vooral spannend in het midden en achterin. En voorin was het, zoals wij dat altijd zo vaak zijn, pompje dom, pie dom, een beetje cruisen van Max. Dat hoop ik aankomend weekend niet te zien. Mm-hmm. Dus we zitten nog niet aan een voorspelling. Dus ja, vooral meer gevechten voorin, daar hoop ik op.
Oké. Nou, dat zou heel mooi zijn. Nogmaals, Spanje 24.090. Hè?
Dat komt hij weer,
blijft het onthouden. Ja, ik blijf ze bijvullen het hele weekend, het hele seizoen lang. Dus we gaan eens kijken hoe de tendens is. En wellicht kunnen we op deze manier mooi zien of de andere auto's inderdaad dichterbij gaan komen, ja of nee. Dus ik ga hem bijhouden, het komende races. Frans, wat gaat Ferrari doen dit weekend? Gaan ze nou weer eens een keertje boven zichzelf uitstijgen?
Nou, het zal... In het algemeen wel heel erg fijn zijn als gewoon Ferrari weer wat dichterbij komt. Maar goed, sowieso wel geldt ook voor Mercedes en andere teams.
Mm-hmm.
En niet dat Max de alleenheerser is.
Nou ja, omdat Ferrari, we hebben het vaker over gehad. Ferrari heeft natuurlijk een waanzinnige auto om mee te kwalificeren. En als iemand dat kan, dan is dat echt Jean Leclerc wel.
Ja.
Dat vind ik toch nog steeds wat dat betreft, ook zeker qua kwalificatie, de betere coureur binnen Ferrari. Maar gaat hij het Max moeilijk maken met de kwalificatie?
Nou, laten we het hopen.
Het zou echt wel leuk zijn.
Laten we vooral hopen. Sowieso in het algemeen meer concurrentie. Dat teams, coureurs dichter bij Max komen. Is alleen maar
Dat we toch een halve ronde een keer iemand anders op kop hebben.
Als je kijkt naar het verleden, dan is Ferrari wel het meest succesvolle team in Canada. Hè?
Dat klopt.
De meeste overwinningen. Dus
Die cijfers heb jij weer paraat, maar het is goed om te horen.
Nou ja, ik zie het hier staan hoor.
Ja. Ja, dus heb jij het paraat. Ja. Dus,
ja. Nou, is dat wel zo? Want ik lees dan ook, want dat zie ik dan ook weer staan, dat Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de meest, met de meeste overwinningen.
Ja, maar dit gaat over Canada, wat hier staat, hè?
Ja, Canada.
Ja.
Nou, hadden we het erover, of niet?
Ja, maar wat bedoel je met Lewis Hamilton?
Ja, dat staat hier ook. Zeven overwinningen, maar Schumacher ook.
Ja.
Schumacher ook.
Dus, ja. Is dan Ferrari de meest succesvolle?
Ja, want Raikkonen heeft er ook nog een aantal keren gewonnen in een Ferrari. En Alonso ook. Dus dan kunnen we nog even doorgaan. Nee, Ferrari heeft daadwerkelijk de meeste races daar gewonnen. Hey, jouw grote vrienden van Mercedes, hoe gaan die het doen, Edwin?
Nou ja, ik hoop eigenlijk dat die gewoon mee gaan doen voorin. Want ik hoop gewoon dat ze echt mee kunnen doen voorin. En dat komt de sport gewoon ten goede. We zijn het er eigenlijk allemaal wel over eens, behalve Max Verstappen waarschijnlijk. Dat hoe het nu gaat, dat ja, voor de gemiddelde kijker is er gewoon ruk aan. Zeker vooraan niet. Hè. Net wat Adrie ook zegt, vooraan een beetje meer strijd zou leuk zijn. Dus ik hoop ook dat gewoon Mercedes een stapje dichterbij doet. Maar net niet goed genoeg. Dat dan wel.
De lange rechte stukken in Canada, ja, die gaan met de DRS Red Bull de overwinning helpen.
Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk een ook door alle bochten, nauw enzovoort. Hè, ze moeten gewoon al die ronden, die 7 ronden, 100% focus zijn, want een foutje zou gemaakt.
Ja, hey, de World Champions.
Ja, ja en ook daar in Montreal gebeurt dat gewoon.
Klippen mag. Dat hebben we gezien in Monaco.
Ja, maar dat zijn er een paar die dat goed kunnen. Maar
die World Champions is niet een vangrail.
Nee, dit is een betonnen muurtje.
Het is een betonnen muurtje.
Ja, ja, die heeft helemaal niet mee.
Maar ook Max heeft hem geraakt.
Gaat Aston Martin weer beter presteren? Was het in Spanje een eenmalig iets, Adrie? Dat ze minder goed presteerden in Spanje?
Vind ik moeilijk om nu al te zeggen.
Wat verwacht je?
Als je kijkt naar de races die we gehad hebben, typische quiz waarin Aston Martin best goed is geweest, dan verwacht ik eigenlijk dat ze in Canada ook weer vooraan gaan meevechten. In ieder geval Alonso, ja.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, als je inderdaad kijkt naar, want Canada heeft natuurlijk een absurd lang rechtstuk.
Precies.
Ja, vergelijkbaar met Baku, waar de Aston Martin natuurlijk verschrikkelijk goed ging.
Ik denk het wel. Ik denk dat Spanje het probleem was, want het circuit in Spanje dat vreet banden. En ik denk dat het probleem bij de Aston Martin is geweest. Ja, denk ik.
Zou zomaar kunnen.
Misschien heeft Stroll wel voordeel van zijn thuiscircuit.
Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
Ja.
Maar is hij populair in Canada dan? Ik zou het niet weten namelijk.
Misschien daar wel.
Nee, nu doe je hem tekort. Zeker 5 jaar geleden was ik geen fan van Stroll, maar ik vind dat hij ondertussen echt wel serieus kan rijden.
Hij is beter geworden.
Ja, absoluut.
Heel veel beter.
Kapsel nog.
Heel veel beter.
Ja, inderdaad, is net een bloempot.
Nou, oké. We gaan toch even snel voorspellen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Dat doen we eigenlijk altijd voordat er een race komt.
De heren van de koningsklasse. De voorspelling van...
Edwin.
Nou ja, het is heel simpel. Max Verstappen op 1. Ik ga toch wel voor, hoe heet die gek? In de Aston Martin. Alonso op 2. Alonso op 2. En ik denk toch dat Sainz op 3 gaat eindigen.
Oké, Frans?
Max, Alonso... Russell.
Oké.
Okay. Wauw. 1-2 is hetzelfde. Max Alonso en op 3 Leclerc.
Ja. Oké.
Okay. Nou, mooi. De andere Ferrari. En jij, Wijbrand?
Ik ga voor Max, vervolgens Hamilton en dan Alonso.
Ja, het zit allemaal dicht bij elkaar.
Ja, het zit zeker allemaal dicht bij elkaar. Maar ik denk dat de mindset van Hamilton echt een enorme boost gekregen heeft na Spanje.
Ja,
en doordat hij alleen al anders in die auto zit, nu veel zelfverzekerder, denk ik dat hij ook met die auto meer kan laten zien.
We zullen het zien.
En ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben, ook gezien de tijd. Maar toch, het podium in Spanje heeft mij een fantastisch gevoel gegeven. En daarom mag Hamilton wat mij betreft, zoals Wijbrand het zegt, weer op het podium komen.
Ja, zeker.
Ja, 2 of 3, hè?
Nou, nee hoor. 1. Hij mag voor mij ook echt gewoon zijn race weer een keer winnen. Ik gun het hem van harte. Want dan weten we in ieder geval dat hij nou een keertje echt hard voor heeft moeten rijden. En echt hard voor heeft moeten knokken.
Dat is waar.
Dit was hem. De heren van de koningsklasse kwalificatie. Zaterdag 17 juni om 10:00 s'avonds. De race zondag 18 juni om 8:00 s'avonds. De Grand Prix van Canada. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Edwin, dankjewel Frans, dankjewel Adrie.
Dankjewel Wijbrand.
Volgende week dinsdagavond, dan zijn we er weer met een verse aflevering van De Heren van de Koningsklasse. Tot dan.
De Heren van de Koningsklasse. Tot volgende week.